Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Gemeente, doen wij op deze tweede paasdag morgen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in het bijzonder van de vrucht van het paasevangelie, met de woorden van onze Heidelberger catechismus zondag 22. En zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 95, het tweede vers: De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot verboven alle goden kan schenken. En dan zal u dat evangelie gelezen worden zoals Paulus het onder woorden mocht brengen in 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. doen wij dus met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het geloof met de woorden van onze Heidelberger Catechismus zondag 22. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 95, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de lezing van de Heilige Schrift uit 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. En in ieder van u spreken met mij aldus. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Amen. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar uniekelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen door zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt, dat hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij ook voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het voor mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk, zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu eerst voor alle dingen samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij samenkomen op deze tweede paasdag. Heren, wat is dat een wonder dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat gij ons opnieuw, voor de derde maal, bij dat grote wonder wilt bepalen dat het graf u niet kon vasthouden. Dat gij sterker waart dan de dood. Dat gij de dood hebt overwonnen. En dat gij, o Vader, uw engel gezonden hebt om de steen af te wentelen, opdat uw zoon uit zou komen uit het graf. Daarmee hebt gij betuigd dat gij de kwitantie hebt getekend en dat gij hebt aanvaard de volkomen betaling voor al de zonden van uw uitverkorenen. Heere, wat een boodschap. En wij smeken u, laat het tot troost voor uw kinderen zijn, die vaak zo menigmaal die troost missen, die meer gelijken op de vrouwen, die daar gingen om een dode Jezus te zalven, die nog leven bij al hun specerijen en daarmede nog mede denken u te kunnen behagen. Heere, maar wat is het een wonder, als gij komt te spreken tot de zulken. Gij zoekt Jezus bij de doden, maar hij leeft. O, dat wonder, als daar alles achtergelaten mag worden en dat dan u ontmoet mag worden en het hen mag klinken. Weest gegroet, verblijd u in mij. O, dat het dan vanmorgen zo mag zijn onder de verkondiging van de vruchten van dat paasevangelie, dan huppelen zij in God verblijd. Dan zingen zij aan hem gewijd, van zeren wegen, wonderlijke wegen, aanbiddelijke wegen. O, verheug toch eens het hart van uw kinderen vanmorgen. Heere, neem eens weg alle dodigheid, alle dwaalziekheid in hun hart. Heere, alle bekommernis. Neemt het u eens weg, al de nevelen, en dat ze klaar en onderscheiden mogen zien wat gij nu door de prediking hun hart wilt leren. Maar gedenk ook hen die u nog niet kennen, die nog onbekeerd over de aarde gaan. Heer, het zijn er nog zoveel, ook in het midden van onze gemeente. Ook vanmorgen zijn ze opgekomen, heren, en dat is een goede weg, dat ze zich naar uw huis begeven hebben. Maar heren, hoe kunnen ze in uw huis zitten, zonder verwachting, zonder uitzien? Uit gewoonte, misschien zelfs uit sleur, of omdat ze daartoe verplicht zijn. Heren, wij bidden het u en we smeken het u vanmorgen. Zoudt gij door de verkondiging van uw woord onverwacht, zoals ook Paulus het zeggen mocht, als een ontijdig geborenen, uzelf mogen ontmoeten en ze grijpen die ten dode wankelen, door de bediening van uw evangelie. Heer, het kan nog vanmorgen. We zijn nog in uw huis. We zijn nog onder de beademing van uw Heilige Geest. En daarom roepen wij het u toe. Wil gij vanmorgen ook bij vernieuwing komen en bekeren, levend maken, doen ontwaken. Heer, dat is uw werk. Dat vermag de beste prediker niet. Dat mag de meest gezalfde dienaar niet. Want dat is alleen uw werk. Heer, en daarom smeken wij u om de komst van uw Heilige Geest, die toch alles verklaren zal. Heere, open daartoe de schriften. Dat hebben we zo nodig. Heer, zo hebt gij het gedaan aan de Emmausgangers. Zo hebt gij het gedaan aan uw discipelen. En wilt gij ook vanmorgen dan opnieuw de schriften openen. Opdat we verstaan mogen wat gij tot ons te zeggen hebt. Bedien ons dan ook met de werking van uw Heilige Geest. Heere, maar nu hebt u ook een zichtbare evangelie gegeven in uw sacramenten. Door uzelf ingesteld, want u hebt het gezegd, ga dan heen. Onderwijzende al de volken en dopende. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Heer, en zo mogen we ook samen zijn met deze doopouders. Heere, wat is het een voorrecht dat we nog afgezonderd worden door u. En dat u uw verbond nog wil bevestigen met dit teken en zegel. O, dat we het heilgeheim mogen verstaan. En wij bidden u voor de kleine Marliese en de kleine Elise en kleine Elbert. Heere, dat ze beiden toch voorwerpen mogen zijn van uw liefde. Van uw opzoekende liefde. En geef gij dat ze bij het opwassen, bij het groter worden, mogen verstaan wat het betekent dat ze gedoopt zijn. En dat ze door uw Heilige Geest het toe-eigenen mogen, hetgeen zij van u vanmorgen in het sacrament hebben ontvangen. Want Heer, het sacrament maakt ons niet zalig. Het is zo noodzakelijk, allernoodzakelijkst, om te mogen ontvangen het geloof, de heilgeheimen van uw verbond te mogen toe-eigenen. En daarom bidden wij u dat ook. Wilt u dat in deze twee jonge kinderen van de gemeente waarmaken? En het bepaalt ons ook weer opnieuw bij onze doop. Heren, want u zegt het toch in het formulier, dat de doop twee zijden heeft. En het ons vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Of als we dan nog onbekeerd zijn, dat dan ook vanmorgen deze doopbediening ons schuldig stellen mag. Zoveel jaren doorgeleefd, met dat teken en zegel aan ons voorhoofd. Willens en wetens uw nodiging afgeslagen. O, dat dan zo de bediening ons tot schuld mag zijn. Maar ook, Heere, dat uw kinderen erdoor vertroost mogen worden. Want zo zeker als het water van de doop gesprengd wordt aan het voorhoofd, zo zeker zijn ook mijn zonden vergeven. Dat mag uw kerk weten, als zij gelovig mag zien op de bediening van het sacrament. Geef dan zo uw kinderen een dubbele vertroosting door de prediking en door de bediening van het sacrament. Zo heffen wij onze handen op tot u, om het van u te verwachten. Heere, blijf zo bij ons. Wees met heel de gemeente. Gedenk aan hen die niet met ons opkomen. Heere, wilt u bij hen zijn die thuis zijn met hun kinderen, omdat ze nog zo heel klein zijn? Wilt u zijn met onze ouderen die niet meer opkomen? Wilt u ook bij hen zijn als ze vanmorgen meeluisteren via de kerktelefoon? Gedenk aan hen die niet op kunnen komen omdat ze ziek zijn. Wil ook bij hen blijven. Gedenk ook aan onze Willemijn in het ziekenhuis. Heere, wilt u ook haar een goede Pasen geven? Heere, dat ook het licht dat schijnt vanuit het duistere graf ook haar mag verlichten. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht voor hen die het moeilijk hebben. Grote zorgen in de gezinnen zijn om de kinderen. Wees met hen, ook vanmorgen die geen kinderen hebben. Heere, wat is het ook voor hen moeilijk. Wat kan er zo'n intens verlangen zijn om ook een kind te mogen ontvangen, een kind op te mogen voeden voor u de Heere. En als het niet zo is, wilt u dan bij ze zijn. Wilt u ze daarin ook nabij en goed zijn. Wees ook met allen die in verwachting zijn. Ook hen dragen we hartelijk aan u de Heere op. Geef dat ze maar biddende moeders mogen zijn, samen met hun mannen. Heer, om het leven wat gij gewekt hebt, ook op uw tijd te mogen ontvangen. Heere, zo bidden wij voor elkaar. Blijf bij ons. Begeef en verlaat ons niet. O koning van de kerk, zie zo vanmorgen toch in gunst en genade op ons neer. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, een tweetal ouders heeft te kennen gegeven dat ze begeren dat teken en zegel van Gods verbond wordt bevestigd aan het voorhoofd van hun kind. En daartoe willen wij dan ook overgaan, niet dan dat wij eerst geluisterd hebben naar het onderwijs van de kerk aangaande de bediening van de heilige doop. en haar heerlijke inhoud. En daarom willen we dat allereerst aandachtig en biddend met elkaar lezen. Formulier om de heilige doop aan de kinderen der gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Omdat wij vermaand worden de miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Christus Jezus. Daarom worden wij ook gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle kwaad ons weren wil en ons goed verzorgen, of het ons ten beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijd uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Tot zover het onderwijs van onze vaderen aangaande de rijke betekenis van de kinderdoop. Willen wij nu overgaan tot de bediening van de doop en willen met elkaar zingen uit Psalm 105. En daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En onder het zingen van deze psalm zullen de kinderen worden binnengebracht. Thank you. Geliefde gemeente, geliefde doophouders, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons nu zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid wordt, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij Marlies en Albert genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefden, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Lieve doopouders, mag ik u verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, je hebt zo even gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde met dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwegen hierop ongeveinzelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit uw kind, als het tot zijn of haar verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Zoeteman, moeder Zoeteman? Wat is daarop uw antwoord, vaderbaan, moederbaan? Het is heel wat waar u ja op gezegd hebt. Trof me zo ook bij het lezen van die vragen opnieuw. U hebt ja gezegd dat uw kind in zonden ontvangen en geboren is en daarom aan allerlei ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelven onderworpen is. Daar hebt u ja op gezegd. Dat is wat. Als uw kind ziek wordt, als uw kind moeite ontvangt, dan is dat alles vanwege de zonde. Hoe komt het nou dat uw kind aan de zonden onderworpen is? Het komt omdat wij, u en ik, wij als ouders van God zijn afgeweken. En wij zijn onreinen. En daarom brengen wij ook onreine kinderen voort. Dat is ontzaglijke diepe werkelijkheid. Wat beleven we daar toch weinig van? We hebben er ja op gezegd. Maar ik hoop dat je er ook vanmorgen van harte ja op mag zeggen. Heere, dat alles. En dan hoop ik het echt, dat als je kind nou vandaag huilt, dan zegt de Heer, dat komt nou van ons vandaan. Dat is vanwege onze zonden. En daarom huilt dat kind, omdat het honger heeft of omdat het pijn heeft. Heere, dat is alles vanwege onze zonden. En daarom rust ook Gods toren op uw kind. En daarom zijn wij met elkaar aan de verdoemenis onderworpen. Dat zo het huilen van uw kind u bij die werkelijkheid mag bepalen. Maar dat niet alleen. Maar nou hoop ik, moeders in het bijzonder ook, maar ook de vaders. Maar vooral in het begin zullen de moeders dat het meest ervaren. Dat als je je kind nou bezig houdt en het huilt en je neemt het in je armen om het te troosten. Dat je nou mag zien, nou kan ik het wel voor de tijd troosten. Heere, maar wilt u het troosten? Wilt u het troosten? En wilt u zeggen, ik ben uw heil alleen? En dat dat nou wanneer je kind huilt, dat dat nou je handen mag doen vouwen. En zeggen, o God, nou huilt het. Dat is vanwege de zonden. Heere, wilt u het van de zonden verlossen? Heere, wilt u het van de verdoemenis verlossen? Zul je dat doen, ouders? Telkens weer, als je kind huilt, als je telkens weer door ziekte of welke omstandigheden bij bepaald wordt, dat is alles vanwege de zonden waar ik ja op gezegd heb. Maar dat het je dan ook mag uitdrijven naar de vervulling van de beloften bij de doop. Want er is meer bij de doop te zeggen dan alleen dit eerste gedeelte. Dat ze aan allerlei ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar, en dat is dat grote wonder van de doop. Ze zijn ook in Christus geheiligd. En wat wil dat zeggen? Dat de Heere ze nu tot zich genomen heeft. En ze apart gezegd heeft en gezegd, gij hoort mij toe. En dat ze nu dragers mogen zijn van de belofte Gods. Dat een ieder die zich tot hen wendt. Niet uitgeworpen zal worden. O, en dat je zo mag zeggen, Heere, nou hebt u uw verbond betekend en verzegeld aan het voorhoofd van mijn kind. Heere, maak het waar wat u beloofd hebt. Heere, werk toch in het hart van mijn kind die waarachtige wedergeboorte, waardoor ze zich mag gaan bekeren en geloven en u liefhebben. Ouders, je hebt het beloofd. O, dat dan ook die belofte die je gedaan hebt aan een belovend God je werkzaam mag maken. Dat je nou als een biddende ouder gevonden mag worden bij voorduur, pleitend op de beloften Gods Heere. Maak het waar wat u toch in uw doop beloofd hebt. Heere, want mijn kind is aan de verdoemenis onderworpen. Maar u, Heere, bent opgestaan. Ons kind is gedoopt op tweede paasdag. De dag waarop we mochten gedenken dat u de dood, waarin mijn kind gevangen zit, overwonnen hebt. O, laat dan zo de doop. De prediking van vanmorgen van het Paasevangelie. U moet scheppen in deze donkere tijd. Waar zoveel op onze kinderen afkomt. Heere, u hebt ze apart gezet. Neemt u ze voor uw rekening. Heere, dat we dan van u alleen verwachten mogen. De Heere zegene u zo in de opvoeding. Hij sterke u daarin. En hij geeft u bovenal de blijdschap te doen ervaren. Als u het merken mag. God is een hoorder der gebeden. De Heere, hij werkt ook door zijn geest in onze kinderen. Die blijdschap, ouders, die wens ik je toe. Want er is geen groter blijdschap, zegt Johannes, dan dat de kinderkens God mogen liefhebben. De Heere vervullen dat ook in de harten. Van Marlize en Elbert. Gemeente, gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop. En nadat de doop bediend is, zingen wij de beide kinderen der gemeente toe. De zegenbede uit Psalm 134. Het derde vers en we doen dat staande. Mirjam Elisabeth Soeterman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Bertus Martinus Baan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Liefde gemeente, ook doophouders, zullen wij dan nu deze plechtigheid eindigen met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Geliefde gemeente, het is wel even een omschakeling om zo van het doopvont vandaan te gaan. Maar ik wil u toch vanmorgen in uw gedachten meenemen naar een begraafplaats. Laten wij zo in onze gedachten eens wandelen naar de begraafplaats aan de Rottenburgseweg. We gaan het hek binnen en we lopen daar zo wat zwijgend langs al die graven. En we werpen een blik op een van die oude grafstenen die daar staat. En we lezen daar de uitgesleten namen, we kunnen ze bijna niet meer lezen. Het jaartal van de overledenen. We mijmeren in onze gedachten hoe lange tijd het al geleden is, eeuwen geleden, dat deze man of vrouw daar begraven is. En als we zo in onze gedachten daar staan, dan komt vanuit het woord de vraag op, tot u en tot mij, gelooft gij dat ook dit graf, met die half vergane grafsteen, waar eeuwen geleden iemand begraven is, gelooft gij dat die grafsteen weg zal gaan, en dat het graf geopend wordt en dat deze doden op zal staan? Jongelui, misschien ben je wel eens met een schoolreisje er geweest. In Renen op de Grebbenberg. Of in Magraten in Limburg. En misschien heb je daar wel met de klas stilgestaan. Eerbiedig. Bij die eindeloze grasvelden. Met allemaal die witte kruisen daarop. Als een teken dat daar begraven liggen. Duizenden soldaten. Die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Onder de meest gruwelijke omstandigheden. vermengd soms. Als je al die eindeloze rijen met graftekens ziet, dan komt vanuit de Heilige Schrift de vraag op: geloven wij dat al die soldaten, vermengd door de oorlog, zullen opstaan en een nieuw lichaam ontvangen zullen? Gelooft u dat? Geloof jij dat? In de gemeente van Korinthe waren er mensen die openlijk durfden te zeggen dat ze dat niet geloofden. Dat is niet waar, Paulus, dat wij eenmaal zullen opstaan. Paulus, hij zegt het, en we lezen het met elkaar in het 12e vers van ons teksthoofdstuk. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgestaan is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Paulus, hij zegt, ik hoor het om mij heen, dat er onder jullie zijn, gemeente van Korinthe, die het bestrijden, het woord van God, dat zegt dat de doden in Christus zullen opstaan en leven, eeuwig leven, met ziel en lichaam verenigd zullen worden. En ik hoor er die zeggen, dat is niet waar. Gemeente, ik heb het u zo even gevraagd. Gelooft u dat ook? Ik denk niet dat er iemand hier is die een brief zal schrijven aan de kerkenraad en zegt, moet u goed luisteren. Dat geloof ik niet. Ik ben het niet eens met de leer van de kerk, de leer van Gods woord, dat er een opstanding der doden is, waarin de ziel met het lichaam verenigd zal worden. Ik denk niet dat er iemand is die dat zal durven zeggen. Maar ik heb een wedervraag. Al belijdt u het dan met uw verstand en hebt u het in het uur van de geloofsbelijdenis beleden, dat u bij die waarheid van het woord wilt leven, mag ik het u vragen, gelooft u het echt? Niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart. En het tweede wat ik vragen wil, en dat vraag ik aan Gods kinderen, leef je eruit? Mag ik het nou vanmorgen eens vragen, kind van God? Is het je nou tot een troost dat Christus door zijn opstanding niet alleen je schuld vergeven heeft en de verzoening heeft aangebracht, maar mag ik het je nou eens vragen, leef je ook uit de vrucht van Pasen, dat je nu ook straks met Christus eeuwig leven moogt, met ziel en lichaam verenigd, met je hoofd in de hemel. Leef je nou uit die troost? De Heere geven het vanmorgen, dat we voor het eerst mogen geloven, dat we zullen opstaan op de jongste dag. En de Heere geven dat we mogen leven uit de troost van de wederopstanding van het vlees, als een heerlijke vrucht van het paasevangelie. En in het licht van de heilige doop mogen we dat vanmorgen wel heel bijzonder ondervinden, als we gaan lezen onze tekstwoorden die u vindt in 1 Korinthe 15... en daarvan de versen 29 en 30... waar we het woord des Heer in onze tekst lezen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? We schrijven bij deze tekstwoorden Paulus' belijdenis van de opstanding van de doden als vrucht van het Pasen. En we letten in de eerste plaats op de bestrijding van die belijdenis en in de tweede plaats op de troost uit die belijdenis. Paulus' belijdenis van de opstanding van de doden als vrucht van Pasen. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats op de bestrijding van die belijdenis. En in de tweede plaats op de troost uit die belijdenis. zingen wij eerst met elkaar uit dat bestreden leven en wel uit Psalm 27, de versen 6 en 7. Psalm 27, de versen 6 en 7. En ondertussen zal er één collecte zijn die bestemd is voor de kerk en die we van harte bij u aanbevelen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 27, de versen 6 en 7. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 17, het 8e vers na het amen der prediking. Paulus' belijdenis van de opstanding van de doden als een heerlijke vrucht van Pasen. We letten dan in de eerste plaats op de bestrijding van die belijdenis. En in de tweede plaats op de troost uit die belijdenis. Gemeente, als u thuis 1 Korinthe 15 nog eens aandachtig zal nalezen, dan zult u zien dat het een één grote lofzang is van de apostel Paulus op het heerlijke feit van de opstanding. Het is één grote verdediging van dat fundamentele heilsfeit dat Christus opgestaan is uit de doden. U zult merken bij het lezen van 1 Korinthe 15 dat voor Paulus dit het allergewichtigste heilsfeit is. Paulus die zo graag mag spreken over Christus de gekruisigde. Toch zegt hij die gedood is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Het gaat uiteindelijk, zegt apostel Paulus, niet om het kruis, maar om het geopende graf. Dat hij opgestaan is uit de doden, machtige evangelie. Het gaat zo dwars tegen ons in. En daarom is ook het paasevangelie het meest bestreden evangelie. En het heeft over het langst geduurd om het zo te zeggen bij de discipelen, om het ook te geloven. En over dat wonder kom je ook niet licht uitgedacht. Hoe is het toch mogelijk dat een mens van vlees en bloed opstaat uit de doden? Dat een dode in zichzelf de kracht heeft om op te staan, dat is toch onmogelijk. Christus, die als een dode in het graf gelegd is, opgestaan is door eigen kracht. In deze zee verzinken mijn gedachten. Dan loopt mijn verstand helemaal op stuk. En toch is het waar. De evangelisten, ze vertellen het ons. Hoe de discipelen en de vrouwen een leeg graf gevonden hebben. Hoe ze het gehoord hebben, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Het lege graf, het getuigt van het wonder. Van de lichamelijke opstanding van Christus. En de Heer Jezus, hij heeft zich daarna aan velen vertoond. Ze hebben het mogen zien, ja waarlijk, hij is het. Ze hebben het gezien aan de littekenen in zijn handen en zijn voeten. We hebben het mogen horen gisteren, hoe hij verschenen is aan de vrouwen. Hoe hij de emmersgangers ontmoet is op de weg. En daarom zegt ook Lucas in Handelingen, hij heeft zichzelf ook leven vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde door velen gezien. Het kan geen twijfel leiden, het is onomstotelijk waar. Christus, hij is waarlijk opgestaan, onweerlegbaar is het, hij leeft. En Paulus, van dat wonder mag hij zelf ook deel uitmaken. Want zo schrijft hij in 1 Korinthe 15, als hij de opsomming gegeven heeft van allen die Christus mochten zien, na zijn heerlijke opstanding zegt hij ook, en ten laatste van allen is hij ook aan mij, als van een ontijdig geboren gezien, van een kind wat je nog niet verwacht, zo plotseling komt het. Paulus zegt, zo is het ook met mij gebeurd. Geheel onverwacht, toen ik er niet op rekende. Ja, toen ik mij volledig verzette tegen Jezus, de opgestane, is hij mij verschenen. En heeft hij mij neergeworpen van mijn paard op de grond. En heeft hij tot mij gezegd, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik mocht hem kennen. En heeft zich aan mij geopenbaard. En toen is hij een evangelist geworden. Niet alleen van het kruis. Jazeker ook van het kruis der verzoening. Maar ook van het geopende graf. Hij leeft om zijn kerk het leven te geven. Dat hij door het kruis verworven heeft. En die heerlijke boodschap heeft ook in Korinthe zegenrijke werking mogen doen. Ook in de gemeente van Korinthe zijn er gekomen die het mochten zeggen door genade: Christus, uw sterven is het rustpunt van mijn leven. Maar dit ook met Paulus mochten zeggen: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Gemeente, dat mag ons ook vanmorgen wel weer opnieuw voor die vraag stellen. Wat heeft de verkondiging van het Paasevangelie nu uitgewerkt in mijn hart? Ben ik nog steeds in de kerker van mijn zonden gevangen? Lig ik nog steeds in het graf van mijn geestelijke dood? Of heeft het Paasevangelie mij ook opgewekt tot het eeuwige leven? Weet je, dat heerlijke evangelie dat gebracht mocht worden door de apostel Paulus in de gemeente van Korinthe, waar hij predikt, daar komt ook altijd de vorst der duisternis. Waar dat wonder verkondigd wordt, daar komt ook hij om het zaad van de leugen te zaaien, om de dwalingen te brengen. Want ook in die gemeente van Korinthe, daar kwam die geest van dwaling. En er waren er mensen die zich verzetten tegen dat evangelie, die niet de volle consequenties van dat evangelie wilden aanvaarden, die niet konden geloven dat als Christus opgewekt was uit de doden, ook zij zouden opgewekt worden. Dat konden ze en dat wilden ze niet geloven. O ja, zeker, ze geloofden wel dat Jezus opgestaan was. Dat geloofden ze wel. En ze geloofden ook wel dat ook zij straks naar hun ziel zullen opgewekt worden, maar dat er een dag zou komen waarin hun ziel met het lichaam verenigd zou worden en waar ze zo met ziel en lichaam verenigd God zouden loven en prijzen in de eeuwigheid. Dat geloofden ze niet. Ze geloofden niet in de wederopstanding van het vlees. Dat bestreden ze niet. Het was dus niet bij hen zoals bij de Sadduceeën. Die zeiden: dood is dood. Nee, zo was het niet. Zij geloofden zeker wel in het eeuwige leven, maar ze geloofden niet in de wederopstanding van het vlees. En hoe komt toch die dwaling in de gemeente van Korinthe? Wel, gemeente, daarin zien wij ook dat in elke tijd de gemeente bloot ligt om aangetast te worden door het denken van de tijd. En wat was het denken van die tijd waarin die gemeente leefde? Wel, daar werd een sterke scheiding gemaakt tussen de ziel en het lichaam. Daar werd door de Griekse filosofen verteld dat het uiteindelijk gaat alleen om de ziel en dat het lichaam waardeloos is. Ze zeiden: het lichaam is als het ware een kerker waarin de ziel gevangen zit. Dat lichaam, dat akelijke lichaam. Dat lichaam dat ziek is, dat lichaam dat zwak is, dat lichaam dat gebreken heeft, daaruit moet uiteindelijk door de dood de ziel verlost worden en in volle vrijheid komen. En u begrijpt, die Griekse filosofie, waarin de ziel werd aanbeden en het lichaam veracht, strijdt met het woord van God. Want de Heere heeft de mens geschapen naar ziel en lichaam en ziet, het was zeer goed. En die scheiding tussen ziel en lichaam, dat is een onbijbelse scheiding. Daarom botst ook het evangelie van de apostel Paulus met het denken waarin ook de gemeenteleden van Korinthe nog zo verstrikt waren, althans sommigen van hen. En we weten dat het niet de eerste keer is dat Paulus daarmee botst, want hij is op de Areopagus is. En hij spreekt daar met de Epicureërs en met de Stoïcijnse wijsgeren. Dan zijn ze vol van belangstelling en redeneren ze met hem. Maar zodra hij begint te spreken over de opstanding van de doden, dat de graven zullen geopend worden en dat de ziel met het lichaam verenigd zal worden, oh, dan gaan ze daarmee spotten. Dat willen ze niet. Oh nee, daar moeten ze niet aan denken dat ze weer met dat verachte lichaam verenigd zullen worden. Nee. Dat kan niet, dat geloven ze niet. En dat willen ze ook niet geloven. En hoe gaat Paulus nou met die gedachten om? Zegt Paulus: nou ja, kijk, moet je goed luisteren. Er is toch ook wel een zekere vrijheid in de kerk. Iedereen moet toch eigenlijk ook maar geloven wat hij denkt dat hij geloven wil. En uiteindelijk is het toch ook niet te bewijzen. We moeten elkaar respecteren. Gaat Paulus zo met die zaak om? Nee, hij wijst het radicaal af. En hij zegt het heel duidelijk tegen hen die de wederopstanding van de doden logen. En hij zegt, als jullie dat doen en jullie geloven niet op de opstanding uit de doden, dan geloof je ook ten diepste niet in de opstanding van Christus, dat hij ook lichamelijk opgestaan is. En als je niet gelooft in de opstanding van de doden, dan is mijn prediking zinloos en dan is uw geloof ijdel. Als er geen opstanding van de doden is, dan kunnen wij de kerkdeuren maar beter sluiten. Paulus laat zien dat het geloof in de wederopstanding van het vlees een fundamentele belijdenis is waar de kerk mee staat of valt. Hij zegt als het ware, wanneer je niet gelooft in de wederopstanding van het leven, als vrucht van Pasen, dan ontneem je de kerk haar troost. Want als Christus niet uit de doden is opgestaan, hoe kan hij mij dan verlossen van de dood? Als hij niet opgestaan is om te leven, hoe zal hij dan ooit mij het leven kunnen schenken? Ja, maar wat nog dieper ligt is, hoe zal dan ooit God zijn beeld terugkrijgen? Dat hij in het paradijs verloren is toen wij gezondigd hebben, hoe zal dan hij ooit zijn mens weer terugkrijgen in volmaakte schoonheid en heerlijkheid? Paulus zegt het, als je dat niet gelooft, dan is je geloof ijdel, leeg. En waarom? Wel, dit ligt daarachter. Christus, hij is het hoofd van de kerk. En Paulus zegt, hoe zal het ooit mogelijk zijn dat in de jongste dag Christus, die in de hemel is, verenigd wordt met een lichaam dat dood blijft? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? En daarom zal de kerk straks uit het graf opstaan om met ziel en lichaam verenigd bij haar hoofd te mogen zijn. Hij is toch het hoofd van een levende kerk met een levend lichaam? Paulus, hij wijst het radicaal af. En hij zegt, als dat niet zo is, als je dat niet gelooft, dan blijft er enkel en alleen troosteloosheid, wanhoop, uitzichtloosheid en duisternis over in je leven. Het is juist de opstanding van de doden dat het leven van Gods kinderen uitzicht geeft, dat er verwachting is om straks eenmaal met ziel en lichaam verenigd God te mogen loven, God te mogen dienen. Dat is toch de hoop, dat is toch de verwachting, dat is toch de troost van al Gods kinderen. En Paulus, omdat hij het zo gewichtig is, gaat hij ook wijzen. En hij gaat ze confronteren met de dwaasheid van hun redenering, opdat ze mogen zien welke heerlijke troost er ligt in de belijdenis dat wij straks met Christus verenigd zullen zijn en met ziel en lichaam eeuwig bij hem zullen zijn. En dan gaat hij in onze tekst hen daarop wijzen, op de geweldige tegenstelling die er zit in hun denken. En hij zegt, geloof het toch, want, zegt hij, wat heeft het anders voor zin dat gedoopt wordt voor de doden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij ook voor de doden gedoopt? Paulus, hij zegt, als dat waar is, dat er geen wederopstanding van het vlees is, als dat waar is dat de doden niet zullen opstaan, hij zegt, waarom zullen wij dan nog dopen? Dan heeft de doop toch helemaal geen zin meer. Want is de doop nou juist niet een prediking dat wij met Christus sterven, maar dat wij ook weer met Christus zullen opstaan? En dat hebben we toch ook gelezen, doopouders, in het formulier. Waar hebben we toch gezegd dat als wij gedoopt worden in de naam van Christus, Hij ons verzegelt, dat Hij ons inlijft in de gemeenschap van zijn dood en zijn er wederopstanding, wanneer onze kinderen dus gedoopt worden en de naam van Christus daarbij genoemd wordt, dan wordt er betekend en verzegeld aan de voorhoede van Christus het geheim van het leven, namelijk dat is de gemeenschap met Christus in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En dat wordt ook weer herhaald in het formulier. Als we gaan bidden, dan bidden wij ook opdat het kind met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is de weg waarin ze straks zonder verschrikken voor God zullen verschijnen. Met Christus sterven en met Christus opstaan. Dat is immers de prediking van de doop. Dat heeft toch geen zin meer, zegt een apostel. Als jullie niet geloven in de wederopstanding aller dingen, dan hoeven wij toch ook niet meer te dopen. Geliefde doopouders, laat dat ook vanmorgen voor u weer opnieuw een prediking zijn. Het is zo noodzakelijk dat ons kind wedergeboren wordt. Het is zo noodzakelijk dat ons kind door het geloof met Christus verenigd wordt. Dat ons kind met hem sterft. Aan al de verwachtingen. Maar dat het nou met hem mag opstaan. Om eeuwig bij hem te mogen zijn. Paulus, hij zegt het. Als jullie het volharden in die dwaling, dan ontnemen jullie de gemeente het machtige teken van de doop. Het wordt leeg en het wordt ijdel. Dan hoeven wij niet meer te dopen. Los van de opgestane Christus en het geloof in de wederopstanding van de doop, van de doden, is de doop niet langer het heerlijk symbool van het eeuwig heil. Ja, zegt u, dat kan ik nog wel begrijpen. Dat begrijp ik ook wel wat Paulus hier zegt. Maar hij gebruikt zulke wonderlijke uitdrukkingen. Want hij zegt dat voor de doden gedoopt wordt. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Tot twee keer toe spreekt hij hier over het dopen voor de doden. Wat betekent dat toch? Dat begrijp ik eigenlijk niet. Wel, ik kan het goed begrijpen, gemeente, als u dat moeilijk vindt. Matthew Henry, hij zegt het dan ook duidelijk. Dit is een zeer duistere plaats. Het zijn maar vier woorden. Dopen voor de doden. Maar gemeenten, als al de gedachten die over deze vier woorden zijn geuit en opgeschreven, dan zou je alleen al daarover een boek kunnen schrijven. Legio gedachten zijn er geweest over deze, wat Matthew Henry terecht noemt, duistere plaats. Wat betekent dat toch? Dopen voor de doden. Wel, laat ik een tweetal meningen mogen geven. In de eerste plaats denk ik aan Calvijn. Calvijn die zegt, je moet deze woorden lezen, dopen voor de doden, als dopen met de dood voor ogen. En dan denkt Calvijn dat Paulus het hier heeft over mensen die op hun sterfbed tot bekering komen en dan gedoopt worden om daarin nog een pand en zekerheid te mogen ontvangen van de vastheid van het evangelie. Dat is een gedachte van Calvijn. Dopen voor de doden is dopen met de dood voor ogen. Dan zijn er de bekende kerkvaders Chrysostomus en Ambrosius. Zij denken weer in een heel andere richting. Zij denken aan het gebruik van christenen die zich lieten dopen ten bate van, in plaats van hun familieleden, die plotseling gestorven waren zonder gedoopt te zijn. Of voordat zij zelfs met het evangelie in aanraking waren gekomen. Zij zeggen dopen voor de doden betekent dopen in plaats van de doden. Een soort plaatsvervangend dopen. En zo zouden er nog een hele rij van uitleggingen gegeven kunnen worden. Toch denk ik, gemeente, dat wij het in de richting niet moeten zoeken van Calvijn, nog van de kerkvaders. In welke richting moeten wij dan denken? Wel, wij moeten, als we goed naar het Grieks luisteren en naar de context waarin ook deze woorden opgeschreven zijn, moeten wij deze woorden als volgt vertalen: dopen boven de doden. En wat betekent dat dan? Wel, dan wijst Paulus op de gewoonte in die dagen om de doop te bedienen op een begraafplaats. En waarom nu juist op een begraafplaats? Wel, dat hebben we net tegen elkaar gezegd. Om daarmee te getuigen dat de doop heen wijst naar het grote wonder, niet alleen van het sterven met Christus waar het graf van spreekt, maar in het bijzonder te spreken met de doop als heerlijk symbool daarvan, dat dit graf open zal gaan en dat de doden zullen leven met Christus en dat ze leven zullen met ziel en lichaam verenigd en God zo zullen groot maken. En misschien komt het wat dichterbij als ik u weer in gedachten meeneem naar een oude hervormde kerk. Ik denk aan de tijd dat ik zelf in Poortvliet kerkte. En ik daar ook wel eens door de kerk liep en dan voor de preekstoel ging staan bij het doopvont dat aan die preekstoel vast zat. En dan stond je in die tuin op de graven. Daar lagen allemaal grafstenen in de kerk. En als er dan gedoopt werd, dan werd er misschien onbewust, maar toch gedoopt zoals hier staat. Dopen boven de doden. En wat een machtige prediking gaat er dan van de doop uit. Deze graven, ze zullen geopend worden. Want de doop, ze spreekt ons immers van het ondergaan, maar ook van het opstaan. En dat is de gedachte zoals die vertolkt wordt door Maarten Luther, onze reformator. Dr. Kolbruggen denkt ook in deze richting. En ook de beroemde gereformeerde exegeet professor Grosheiden. Zij alle drie, zij denken dat we deze tekst zo mogen verstaan. En ik denk dat ze daar recht in hebben. En ik denk ook dat we daar goed aan doen om deze woorden zo te mogen lezen in het licht van het paasevangelie waar het Paulus om gaat in de prediking dat de doden zullen opstaan en leven. En daarom zegt Paulus, wat is het geweldig inconsequent van jullie. Wat is het tegenstrijdig als je wel doopt en niet gelooft in de boodschap van de doop. Dat degenen die Christus ingelijfd zijn ook met hem zullen leven. En Paulus, hij gaat dan nog even verder en dat zal ik maar even kort aanstippen. Hij geeft ook een tweede reden waarom het zo troosteloos is als zij niet geloven in de wederopstanding van het vlees. Want, roept hij uit in het 30e vers, waarom zijn wij ook alle uur in gevaar? Paulus, hij wil zeggen, wat heeft het voor zin om te strijden? Wat heeft het voor zin om pijn te lijden? Wat heeft het voor zin om vervolgd te worden als we niet geloven in de wederopstanding van de doden? Hij zegt het, waarom zijn wij ook alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt heeft. Dan heeft het toch allemaal geen zin om te strijden, om verdrukking te lijden. Wat nuttigheid heeft dat, als ik niet geloven zou dat dit lichaam dat nu gemarteld wordt, dat lichaam dat gestenigd wordt, dat lichaam en de geest die veracht en gesmaad worden, als ik niet weten zou dat ik op zou staan en met Christus, dan zou ik zeggen, laten we dan maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar Paulus zegt, juist omdat ik dat weten mag, dat Christus opgestaan is en dat ik straks met hem verenigd zal worden. Dat geeft mij de kracht om te volharden. Juist in die uren waar ik soms bij tijden de dood in de ogen zie. Waardoor ik door vijandschap ten onder dreig te gaan. Waar vervolging mij doet bezwijken. Mag ik het weten wat Christus zegt. Ik leef en gij zult leven. Dat is het wat er mij telkens weer bovenuit tilt. Als vrucht van zijn opstanding. Van zijn lichamelijke opstanding mag ik weten. Dat er een dag zal aanbreken. Dat ik met ziel en lichaam verenigd eeuwig bij hem zal mogen zijn. Zo mocht ook Mozes het zeggen. Hij mocht alle schade en drek achten, de heerlijkheid van Egypte, om de uitnemendheid die hij zag, om met het volk van Gods maaltijd te leiden, ziende op de vergelding des loons, het eeuwig Kanaan, dat hij zou mogen ingaan. Wat we straks ook zullen mogen zingen, dat was het in het hart van Paulus. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, verzadigd met uw beeld. Lieve doophouders, apostel Paulus heeft ons iets getekend van het leven van Gods kinderen uit de opstanding. We hebben daar stil mogen staan. Hoe dat het de vrucht van de opstanding is in de eerste plaats. Dat hij ons het leven geeft. Het leven met de Here, verzoening. Dat is de eerste vrucht van Pasen, zeker, dat is waar. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Maar er is meer. En dat is wat apostel Paulus ons vanmorgen wil voorhouden. Er is meer vrucht uit de opstanding van Christus dan alleen de verzoening. Paulus, hij laat het ons vanmorgen weten. En de doop verkondigt het ons. Er is niet alleen het leven met de Here hier op aarde, dat verzoenend leven. Maar ons wacht straks op grond van de verdiensten van Christus. Eeuwig leven met hem. Dat is de grote troost die er ligt in de opstanding van Christus voor al Gods kinderen. Dat ze te midden van de strijd op deze aarde, als de Heer hen voorgaat door bezaaide en onbezaaide wegen, wegen soms door het dal van de schaduw des doods, wegen waarin je soms geen licht meer ziet, waar het soms zo donker kan worden, dan laat het paasevangelie licht vallen en zegt: wat nut het u, de opstanding van Christus, wel dat ik door de opstanding van Christus een zeker pand heb gekregen van mijn zalige opstanding. Dat is de troost. En wat troost je dat dan vervolgens met zondag 22, als je dat dan weten mag, dat Christus in de hemel is en jij daar ook straks mag komen. Wat troost je dan, die wetenschap, wel dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dat is mijn troost, indruk mij toegezegd. Dat mag ik zien door de geopende graf heen. Ik zal straks bij hem zijn. Hij is mij voorgegaan. Zoals hij opgestaan is uit het graf, zo zal ik ook eenmaal opstaan. Dat zal de werkelijkheid zijn waar het evangelie van Pasen mij vanmorgen bij bepaalt. O kerk, dat je het vanmorgen eens kon geloven, dat die toekomst je wacht. Wat zou er een heerlijk licht over je leven vallen, te midden van al je bekommernis, te midden van al je moeite. Als je vanmorgen dat paaslicht eens mocht zien, in de bediening van de doop en in het horen van het evangelie, wat ligt er toch een toekomst te wachten. Als ik straks in dat graf ga, is dat niet het laatste voor mijn lichaam, dan zal het wel verderven. Maar het zal, omdat Christus opgestaan is, zal het uit het graf opstaan. En dit lichaam zal straks een volmaakt lichaam zijn. Daar zal geen pijn meer zijn. Daar zal geen tekort meer in zijn. Daar zal geen zonde meer in zijn. Maar dan zal ik met Christus een verheerlijk lichaam ontvangen. En dan zal God zijn schepsel weer terugkrijgen. Verlang je daar nou na, kerk, dat God zijn schepsel dat hij verloren heeft in het paradijs weer terugkrijgt, dat hij zich eeuwig verblijden mag in zijn schepping die goed was, dat je niet alleen naar de ziel bij hem bent, maar dat je naar ziel en lichaam straks eeuwig bij je koning mag zijn. Weet je wie daar zo'n troost uit had? Weet je wie daaruit leefde? En wat komt het dan ontzettend dichtbij? En wat wordt het dan waarheid, gemeente, wat een troost erin ligt? Zal ik je er één noemen? Wel, dan denk ik aan Job. Job, de grote leider. Job, de man die alles verliezen moest. Job, die al zijn bezittingen kwijtraakte. Job, die zijn lieve kinderen verliezen moest. Job, die een lichaam kreeg, vol van zweren. En die zijn lieve vrouw tegenkreeg en zei: vloek God en sterf. Moet je meer ellende meemaken dan dat? En nou het geheim. Hoe kon het dat Job vasthield aan zijn God? Hoe kon het dat Job in het lijden niet onderging? Omdat hij geloofde in het paasevangelie. Horen daar zeggen in hoofdstuk 19. Ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn Goël, mijn zondenuitdelger, hij leeft. Maar wat betekent dat dan voor jou, Job? Wat betekent dat dan als je daar zit op die veld? Als je daar zit op de puinhopen, wat betekent dat dan? Wat heb je daar dan aan, Job, dat je weten mag dat je verlosser leeft? Wel, dan komt hij tot die heerlijke belijdenis. En dan zegt hij: hij zal als de laatste over mijn stof opstaan. En als ooit mijn huid doorknaagd zal zijn, daar in dat graf, dan zal ik nochtans uit mijn vlees God aanschouwen. Hoor je het? Dat was nou zijn troost. Als ik straks verderven ben, als er van mijn lichaam niets meer overblijft, dat lichaam geteisterd door het lijden, dan mag ik het toch weten dat ik met dit mijn vlees straks God zal aanschouwen. Dat is de troost van het paasevangelie. Zo vertroost dan elkander met deze woorden. En laat het dan zo mogen zijn, met apostel Paulus het hoofd omhoog. En je moet zeggen: in alles verdrukt, maar ziende op Christus niet benauwd. Twijfelmoedig, maar ziende op Christus niet mismoedigd. Vervolgd, maar ziende op de opgestane niet verlaten. Neergeworpen, gelovend in de wederopstanding des vleeses niet verdorven. Dat is het heilgeheim van al degenen die vanmorgen geloven mogen in de opstanding van Christus. En daarin een zeker pand hebben van de wederopstanding van hun vlees. O, dat dat nou het begeren mag zijn, ouders. Heere, doe onze kinderen, doe Elbert en Marliese toch delen in dat leven. Heere, dat ze dan, zoals dat in de doop is afgebeeld, sterven met u, maar dat ze nu ook met u mogen opstaan, om straks, en dat is het heerlijke uitzicht, zonder verschrikken, voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Waarom? Omdat ze in Christus geheiligd mogen zijn, omdat ze in Christus gestorven zijn en met hem opgestaan. Dan zullen ze eeuwig met hem leven. En het bewijs daarvan is het geopende graf. Dat mocht ook die oude vrouw ervaren. Meer dan 80 jaar oud was ze. Ze kon zich maar gebrekkig voortbewegen. En toen ze de bus in moest klimmen, toen struikelde ze bijna. Ze kon de treden niet op van de bus. En de buschauffeur, hij was niet erg fijngevoelig. Toen hij tegen het oude mensje zei: u hebt wel uw beste jaren gehad. Toen hief ze haar hoofd op en er kwam een glans op haar gelaat. En ze zei: nee jongen, dat heb je mis. Mijn beste jaren komen nog, want ik geloof in de wederopstanding van het vlees, omdat mijn zaligmaker opgestaan is. Amen. Fijn te zoeken met elkaar opnieuw het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mochten wij luisteren naar de prediking van het Paasevangelie. En wat een schatten hebt u dan verworven om mede te delen aan wederhorigen. Heren, daar hebt u voor hen verworven de verzoening. Waardoor zij mogen weten dat hun schuld vergeven is. De steen is afgewenteld, de engel zit op de steen. Heren, ze zijn verlost uit de kerker der zonden. Met u gestorven, heren. Maar nu mogen ze ook met u opstaan. Om eeuwig met u te leven. Wat een troost, heren. Wat een uitzicht hen in druk toegezegd vanmorgen. Heren, wat ontzaglijk rijk. Als we daar iets van mogen zien. Nu jaagt de dood geen vrees meer aan. Heren, want ik mag het weten in mijn zalig baker geborgen te zijn. Ik zal ook met hem een verheerlijk lichaam ontvangen, om hem eeuwig groot te maken. O geef dat het Paasevangelie heimwee wekt naar de wederkomst op uw wolken. Heer, om dan met ziel en lichaam verenigd, eeuwig bij u te zijn, eeuwig u groot te maken, eeuwig u te danken. Eeuwig u altijd te geven waar u recht op heeft. Heere, laat zo die boodschap van dat troostvolle van die belijdenis. Ik geloof in de wederopstanding van de doden. Als vrucht van het Paasevangelie. Uw kerk toch doen verblijden. Vertroosten, huppelen, heren. Dat ze een ogenblik mogen ademhalen. En laat ook zien alle degenen die daar nog buiten staan. Heren, wat is hun leven nameloos, nameloos arm en leeg. Geen toekomst, heren. Alleen het hier en nu eten en drinken. En wat vrolijk zijn en dan sterven en God ontmoeten. O, hoe verschrikkelijk zal dat dan wezen. Heren, daarom bidden wij u. Laat het evangelie dat verkondigd is, dode zondaren ook vanmorgen nog eens levend maken. Geef nog een levend gemis, heren. Opdat u het vervullen zou. Wil zo bij ons blijven. We dragen ook de doopouders andermaal hartelijk aan u op met hun hele familie. De grootouders, zo ze er ook nog getuigen van mogen zijn. Heren, dat het ook werkzaamheden in hun hart geeft. Ook voor hun kleinkinderen. U hebt het waargemaakt, zult u kinderen zien tot in het derde en vierde geslacht. Wat een wonder onverdiend. Maar geef ook dat ze verlangen mogen. Dat u van kind tot kind uw naam zal groot maken. Gedenk dan zo de kleine Marliese en Albert. We dragen ze hartelijk aan u op, o grote koning. Ontfermt u zich over al de kinderen van de gemeente. Kinderen die ook met het Pasen zondagschool mochten houden. Waar hun verteld is, heren, van dat grote wonder. Geef dat die arbeid gezegend mag worden. Heren, laten we uit mogen zien. Naar de volgende zondag om opnieuw. Uw woord te mogen horen, sterk ons ook in de week die voor ons ligt. Bij alles wat komen gaat aan zorgen. Heren, wat er aan moeite kan zijn, in gezin of op het werk of waar we ook zijn. Dat we nou eens leven mogen uit die heerlijke wetenschap. Hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. We smeken het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die heerlijke vrucht van het Paasevangelie uit Psalm 73. Waar u dat leven vertolkt, vind ik, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. En daar heb je dan ook de troost. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u. Dat is nou het Paasevangelie, door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.